Een nieuwe serie vanuit hetzelfde Bijbelboek als het vorige seizoen. Exodus 19 en 20 vanavond. Exodus 19 en 20. We gaan daar een stuk van lezen. In de derde maand na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Nadat zij van Refidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinaï en legerden zich in de woestijn en Israël legerde zich daar tegenover de berg. Toen klom Mozes op tot God en de Heere riep tot hem van de berg en zei: Zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten: Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en dat ik u op arendsvleugelen heb gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de Heere hem geboden had voor. En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer aan de Heere over. Daarna zei de Heere tot Mozes: Zie, ik kom naar u toe in een donkere wolk, opdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek, en ze ook voor altoos in u geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk aan de Heere mee. En de Heere zei tot Mozes: Ga tot het volk, heilig hen, heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen, en tegen de derde dag zullen zij gereed zijn. Want op de derde dag zal de Heere nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinaï. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden en zeggen: Wacht er u voor de berg te bestijgen, of maar de voet ervan aan te raken. Ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. Geen hand zal hem aanraken, want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Het zij dier, het zij mens, hij zal niet blijven leven. Eerst bij de langgerekte toon van de hoorn mogen zij de berg bestijgen. Toen daalde Mozes de berg af naar het volk, hij heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. En hij zei tot het volk: Wees over 3 dagen gereed, nadert niet tot een vrouw. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en ze stelden zich op onderaan de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de Heere daarop neerdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de Heere neder op de berg Sinaï, op de bergtop, en de Heere riep Mozes naar de bergtop, en Mozes klom naar boven. Daarna zei de Heere tot Mozes: Daal af, waarschuw het volk dat ze niet doordringen tot de Heere om iets te zien, dan zouden velen van hen vallen. En ook de priesters die tot de Heere naderen zullen zich heiligen, opdat de Heere niet tegen hen losbreken. Toen zei Mozes tot de Heere: Het volk kan de berg Sinaï niet bestegen, want gij hebt ons gewaarschuwd. Zet de berg af en heilig hem. Daarop zei de Heere tot hem: Ga, daal af en klim met Aaron naar boven, maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot de Heere op te klimmen, opdat hij niet tegen hen losbreken. Toen daalde Mozes af tot het volk en zei het hun. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel nog, van wat beneden op de aarde nog, van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben. En mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heere uw God, daar zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bezuin en de rokende berg. En toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. En zij zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, dan zullen we horen. Maar God spreekt niet met ons, opdat we niet sterven. Maar Mozes zei tot het volk, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat er vrees of eerbied voor hem over u komen, dat ge niet zondigt. Het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. Toen zei de Heere tot Mozes, zo zult gij zeggen tot de Israëlieten, gij hebt gezien dat ik van de hemel met u gesproken heb. Gij zult naast mij geen goden maken, noch van zilver, noch van goud zult gij ze maken. Een altaar van aarde zult gij voor mij maken en daarop offeren uw brandoffers en uw vredeoffers, uw kleinvee en uw runderen. Op elke plaats waar ik mijn naam doe gedenken, zal ik tot u komen en u zegenen. Indien gij echter een altaar van stenen voor mij maakt, dan moogt gij het niet bouwen van gehouwen steen, wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijd gij het. Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat daarop uw schaamte niet zichtbaar wordt. Tot zover. Ik wou aanvankelijk wat stukjes overslaan, maar ik heb het toch maar helemaal gelezen met u. Een nieuwe start dus, een nieuw seizoen, met hele belangrijke hoofdstukken voor ons. Geladen hoofdstukken, heel belangrijk voor onze geestelijke ontwikkeling, maar ook belangrijk om de Heere te dienen en te zien wie de Heere is. En daar gaat het vanavond een beetje over. Het is echt dat de Heere zichzelf laat kennen, zijn visitekaartje afgeeft. Hij laat zien wie hij is. En als de Heere laat zien wie hij is, dan denk ik dat wij op het puntje van onze stoelen moeten gaan zitten om erachter te komen wie onze God is. Er wordt zo makkelijk over God gepraat, een soort veredelde buurman, Sinterklaas maar dan in het kwadraat. Iemand die alleen maar goed doet, alleen maar mooie dingen doet en leuk is en aardig is. En als het niet goed gaat, als er minder leuke dingen zijn, nou ja, dan komt dat niet van God. Dan is dat uit een andere bron gekomen of zo. Maar de Heere laat echt zien wie hij is. En ik geloof dat elk mens tot de conclusie kan komen dat God een heilige God is. Alleen al uit de schepping zou ieder mens doordrongen kunnen raken van, er moet iets bijzonders zijn. Iemand die zoiets bijzonders kan maken, kan scheppen, is zelf bijzonder. Het ingewikkelde van een mens is al genoeg beschreven. Bovendien ben ik geen medicus, ik kan het ook niet zo precies. Maar het zit zo ingewikkeld in elkaar, zo precies, dat je alleen maar verwonderd bent. Iedereen die ooit bij de geboorte van een kind of van een kleinkind heeft gestaan, staat perplex en praat over een godswonder. Drie dagen later zegt men dat wij iemand op de wereld hebben gezet. Na drie dagen is die verwondering een beetje over. En dan komt dat menselijke verstand weer terug. Maar de Heere wil dat we erachter komen wie Hij zelf is. En de Bijbel zegt dat de Heere God een heilige God is, die de zonde niet door de vingers kan zien. Dat de Heere God iemand is die een ontoegankelijk licht bewoont, waarin je niet kunt doordringen. Niemand kan God zien en leven. Er is niet één die overeind blijft. Dat zijn allemaal termen die wij misschien kennen, maar een beetje weggeschoven hebben, want ja, dat was bangmakerij van vroeger. We werden bang gemaakt daarvoor en daarvoor. En ook bang gemaakt voor God. Maar de God waarover we het vandaag hebben, hoor je heel vaak zeggen, dat is een heel andere God. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Nu, ook dat is waar. Maar niet omdat die God veranderd zou zijn. Hier in het boek Exodus laat de Heere weten wie Hij is. Hij laat weten wie dat volk Israël uit Egypte gehaald heeft. Dat hebben ze zelf niet gekund. Ze hebben zichzelf nooit kunnen bevrijden. Dat wilden ze wel, maar dat lukte niet. En iedere keer, zelfs als er al druk van bovenhand kwam, dan liet Farao zich toch niet omturnen om het volk te laten gaan. Iedere keer bleek dat zij het niet konden, dat ze niets, maar dan ook helemaal niets uit konden richten. Dat de Heere God het gedaan heeft. En nu zegt de Heere God, ik heb jullie uit Egypte gehaald. En door mijn hand is er van alles gebeurd in Egypte. Die plagen, die enorme rampen die destijds Egypte hebben geteisterd, toen het volk van God daar woonde, die zijn van God gekomen. En u weet ook dat die rampen van toen, we hebben dat een keer gehad, dat die plagen die er toen waren, die 10 rampen die Egypte troffen, eigenlijk indicaties zijn voor de rampen die nog komen. Het hele merkwaardige is dat die 10 plagen van Egypte terugkomen in het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring, hoofdstuk 16 met name. Vrijwel allemaal komen ze letterlijk terug. En dan is het, ja, dan is het een soort eindtijd. Een eindfase. En dan komt de Heere. En dan verschijnt de Heere. En wie verschijnt er dan? Ja, wij zelf. Ja, u zegt, dan verschijnt de Heer Jezus. Amen. Maar de Heer Jezus is Yahweh zelf, is de Heere zelf. Nadrukkelijk staat dat in de Bijbel. Dan komt Hij. En als Hij zichzelf presenteert, wat gaat er dan gebeuren? Nu precies dezelfde dingen als hier in Exodus 19 en Exodus 20 te vinden zijn. Als de Heer Jezus komt in grote kracht en heerlijkheid, als Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, dan komt Hij in een donkere wolk met bazuingeschal. U las het net met mij, maar dan gaat het gebeuren. Nog een keer gebeuren. Dan gaat de Heer Jezus hier komen. En als Hij komt, dan splijt die berg midden door. Nou, je mag ook zeggen, met de taal van Exodus 19, dan siddert de hele berg, dan dreunt alles, dan schuift alles, dan staat alles op zijn grondvesten te beven. Dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Als de Heer Jezus komt, dan zal Hij ook laten zien wie Hij is. Exodus 19, 20 zijn duidelijk profetische boodschappen voor wat nog komt. Natuurlijk is dit gebeurd, is het letterlijk gebeurd zoals we nu lazen. Maar dit is een profetisch vergezicht van wat nog gaat komen. Dan laat de Heere zien wie Hij is. En dan zal Hij ook laten zien dat er maar één plek is waar Hij, die Heere, kan staan en zegenen. En dat blijkt het altaar te zijn. Dat is de lijn in Exodus 19 en 20. Een hele bijzondere lijn. Natuurlijk, het is gewoon adembenemend als je deze geschiedenissen leest. Alleen al daarom. En als je beseft wat zich daar toen heeft voorgedaan, dan sta je perplex. Maar dit heeft verstrekkende gezichten voor later. En het loopt uiteindelijk uit op die ene plek waar de Heere wil staan en zegenen. En dat blijkt het altaar te zijn. De Heere verschijnt. En je moet beseffen wat er is gebeurd. Je moet eigenlijk je realiseren wat er met jou en met ons is gebeurd. Toen was het volk van God in zware nood. Ze konden zichzelf niet bedruipen, niet redden. God heeft hen uit het diensthuis geleid, uit de slavernij getrokken. En wij, ja, we hebben daar een beetje een raar gevoel bij, want ja, we zijn nooit zo in slavernij geweest. Die slavernij is voor ons al eeuwen geleden afgeschaft. Dat hebben we allemaal niet gehad. We hebben in die zin niet die slavernij gekend. Maar de Bijbel zegt dat ieder mens een slaaf is van de zonde. Je wilde er wel van af, maar dat lukte niet. Misschien heb je 1000 keer geprobeerd om te stoppen met. Het voorbeeldje van roken is natuurlijk al 1000 keer genoemd. Maar er zijn zoveel dingen waaraan je vastzit, waar je niet van loskwam. En je kon jezelf niet eens bevrijden. Alle mensen die verslaafd zijn, die zeggen dat ze niet verslaafd zijn. Dat roepen ze allemaal in koor. Of het nu alcohol of drugs of wat anders is. Ze zijn allemaal, nee, ze zijn niet verslaafd. Maar ze kunnen er ook niet mee stoppen. Ze zeggen, ze kunnen er wel mee stoppen, maar ze willen er niet mee stoppen. Maar op het moment dat het zou moeten, is het razend moeilijk. Verslaafd. Slaven van de zonde. Wij, hier staat er één. Wij van nature, van huis uit, slaven van de zonde. We konden niet eens anders. We dienden die meester, die andere meester. En het einde daarvan is altijd de vernieling, is altijd de dood, is altijd de verschrikking van ver van God. Maar door het geloof in de Heer Jezus is er wat gebeurd in onze levens. Toen hebben de Israëlieten geschuild achter het bloed van het geslachte lam, in de oude dag. Ze hebben dus dat bloed aan die bij de deurposten en aan de bovendorpen gestreken. En ze waren veilig. Gods oordeel heeft hen niet getroffen. En nu, nou, ik hoop dat het helder is, dat deze woorden die de Heere via Mozes tot het volk laat spreken, vandaag ook een beetje doordringen. Je weet, hè, wat er met de wereld gaat gebeuren. Hier staat, je weet wat ik met de toenmalige wereld gedaan heb. Ik zei net iets anders. Je weet, hè, wat er met deze wereld gaat gebeuren. Want de wereld gaat voorbij en alles wat ze heeft en haar begeren, er blijft niets over. En dat wat vandaag zo schitterend opgebouwd is, dat is ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel, zegt de Bijbel. Er blijft geen steen op de andere. Er is niets aan houvast meer te vinden in de hele wereld waarin je nu bent. Je weet het toch? Israël, je weet toch wat ik Egypte gedaan heb? Vergeet het niet. Gelovigen van vandaag, je weet toch wat er gaat gebeuren? En hoe de Heere Israël uit Egypte heeft gehaald, op Arends vleugelen gedragen en ze tot hemzelf heeft gebracht. En ik zeg tegen jullie, tegen mezelf, je weet toch dat je door het geloof in de Heer Jezus, toen je schuilde achter het bloed van het echte lam Gods, toen je werkelijk besefte, het oordeel van God treft mij niet meer, de heilige God die de zonde nooit, maar dan ook nooit door de vingers kan zien, gaat voorbij. Maar we zijn op Arends vleugelen gedragen en tot God gebracht. We zijn op de wonderbaarlijke manier uitgered, uitgeholpen en we zijn tot God gebracht. We zijn bij hemzelf gekomen. In de schouwplaats van de Allerhoogste. Dat is de geweldige consequentie van gered zijn door het geloof in de Heer Jezus. Deze avonden zijn nooit bedoeld als evangelisatieavond. En toch klinkt het evangelie elke avond. Het kan ook haast niet anders. We moeten helder zijn. We moeten elkaar durven en ook kunnen aanspreken op dat enorme feit van de Heer Jezus kennen als je heiligt, als je verlossen. Als je dat niet hebt, dan heb je niks. Wel religieuze gevoelens, misschien interesse in godsdienstige zaken, maar je hebt feitelijk niks. Alleen geloven in de Heer Jezus betekent tot God gebracht. Ik ken de Heer Jezus als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik ben met mijn schuld tot God gegaan. Ik heb die schuld erkend. Ik heb mijn schuld. Ik was best vroom opgevoed. En er waren allerlei vrome dingen. En best een vrome school, laat ik zo noemen. En vrome catechisatie. En er waren vrome jongelingsverenigingen en knapenverenigingen en mannenverenigingen. Dus van alles was vroom. Maar ik kende de Heer Jezus niet. En anderen zijn ontzettend ver weg, ver van God opgevoed, midden in de wereld, in de goot en in de toestanden van deze wereld. En ook zij kennen God niet. Is er zoveel verschil? Een vrome jas en een wat besmeurde jas. In beide gevallen zonder God, zonder Christus. Maar allebei, of je nu in de goot dan wel in de kerkbank zit, allebei heb je de Heer Jezus even hard nodig. Even hard nodig. En er zal in beide gevallen een moment moeten zijn dat we de Heer Jezus leren kennen als onze heiland, als onze verlosser. En dat we met onze schuld tot God gaan en God gaat zeggen, en ik ga je nu voorbij. Je schuilt nu, voor mij schuil je nu, achter het bloed van het lam. Dat gebeurde toen in Egypte. Dat is nu het bloed van onze Heer Jezus Christus. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En iedereen die dat heeft mogen leren kennen en aannemen, want daar moet je wel een keer dankjewel voor zeggen. Dat geschenk van God moet je een keer aanpakken. Moet je gewoon bedankt voor zeggen. Alle die dat gedaan hebben mogen zich nu een kind van God noemen. En die horen, je bent tot mij gebracht op een hele wonderlijke en ook wonderbaarlijke manier op arends vleugelen gedragen, zo luidde de tekst. Natuurlijk hebben ze toen gewoon gelopen. Natuurlijk hebben ze gewoon een tocht gemaakt van een aantal dagen om bij die berg Horeb te komen. Maar toch, de Heere zegt, en die tocht, dat was een op arends vleugelen dragen van mij. Ik bedoelde dit, ik heb jullie getild. En toen jullie dreigden te vallen, toen was ik er met mijn vlerken. En toen jullie wegzakten, toen was ik eronder. Toen steunde ik, toen ondersteunde ik, toen hielp ik. Toen was ik er elke keer opnieuw. En dat is met ons ook zo. De parallel is wel duidelijk, denk ik. De Heere God zegt nu, alles is van mij. De hele wereld is van mij. Dat zei de Heere God destijds tegen dat volk Israël. Maar ik heb jullie uitgekozen. Opdat jullie een heel bijzonder volk zouden zijn en opdat jullie mij zouden dienen. En hij wilde aanvankelijk dat het hele volk een priestervolk zou zijn. Dus niet een clubje, een deel ervan, een stam of zo, maar het hele volk zou een priestervolk zijn. Parallel naar ons. Ik heb best recht, zou de Heer vandaag kunnen zeggen, op de hele society, op iedereen die er is. Maar ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen, omdat je voor mij een heel bijzonder gezelschap zou zijn. Een heilig gezelschap, een apart gezet volk. Geheel anders, anders dan anderen. Vanwege onze huidskleur natuurlijk niet, vanwege onze opleiding ook niet. Vanwege onze goede daden allerminst. Maar omdat God ons uitgekozen heeft. De Heere heeft ons uitgekozen om voor hem een heilig volk te zijn. Dat zegt Petrus bijvoorbeeld in de bijzondere brief die hij schrijft. Jullie zijn een heilig priesterschap. Een bijzonder volk. Een apart gezet volk. Opdat jullie lofoffers mogen brengen. En vervolgens ook grote deugden mogen verkondigen. Een enorme proclamatie mogen maken van zo is onze God. Dat staat in Exodus 19. Toen het volk Israël. En nu mogen wij dat op onszelf betrekken. En de Heere heeft zichzelf aan dat heilige volk laten zien. Israël heeft gezegd in de overmoed van hun hart, Heere God, u zeg maar wat u te zeggen hebt en wat u ook zegt, we doen het wel. Voor zover ik mijn Bijbel ken, staat er 3 keer in de Bijbel dat Israël gezegd heeft, wat u zegt, dat gaan wij doen. Een soort blanco check. U vult maar in, onze handtekening staat er al. Wat u ook zegt, wij zullen het doen. 3 keer, hier 1 keer en verderop nog een paar keer. Ik denk dat dat het is wat bedoeld is in het Nieuwe Testament, dat er een handschrift tegen hen getuigde. Dat handschrift is hun eigen handtekening, hun eigen invulling. U weet het wel, als er een onrechtvaardige rentmeester is, die laat een boer bij zich roepen, wat bent u mijn heer schuldig? Dan, ja, die zegt dan 80 mut tarwe of zo. En dan zegt die man, ga zitten en schrijf 50. Dus dat was het handschrift wat tegen hem getuigde. Zo ging dat toen, een schuldbekentenis. En hier heeft Israël een schuldbekentenis getekend. Ze hebben het zelf gezegd. Heere God, u zegt het. Maar alles wat u zegt, dat zullen we doen. een beetje gedimd was misschien beter geweest. Ze hadden tot op dit moment nog niks gekund. Ze hadden zichzelf niet in Egypte kunnen bedruipen. Ze hadden zichzelf ook niet kunnen vrijmaken van die toestand daar in Egypte. En toen ze bij de Schelfzee kwamen, konden ze zichzelf ook niet redden om daar doorheen te komen. En toen ze Amalek hebben ontmoet om te strijden, toen wisten ze ook niet waar het zat. Ze hebben tot op heden nog niks gekund. En ze zeggen, Heere God, u zegt het maar hoor. Wij doen het wel. Vaker in de Bijbel komt zoiets voor. Als in de dagen van Jozua Jericho valt. En dat heeft de Heere gedaan. Daar hebben ze helemaal niks aan gedaan. Ze zijn er gewoon omheen getrokken. 7 keer, 7 keer, weet je wel. En dan ineens vallen de muren. En dan komt er de volgende stad. Dat is de stad Ai. En ze zeggen, nou, dat kunnen een paar van ons wel even doen. Wij zijn zo sterk. Dat hoeft het hele volk niet mee. Alsof zij Jericho hadden veroverd. Maar wij zijn ook wel een beetje zo. Heere God, u mag wel dankbaar zijn dat er vandaag in 2007, 2008 nog zulke mensen zijn in Linksbrug in de omgeving. Maar ja, dit is een krachtig volk. Die doen wel wat u zegt hoor. Wij zijn eventjes wij zijn het getuigenis aan het maken. Wees voorzichtig. Overmoed, hoogmoed, hooghartigheid is een hele gevaarlijke. We zijn zo geneigd om iedere keer dezelfde fout te maken. Dit zit bijna ingebakken in ons mens zijn en dat ging toen ook niet goed. De Heere wist dat. En wat ze zeggen dus, wij zullen het wel doen. Maar de Heere zegt, nee, heiligt u. En dat is de eerste boodschap eigenlijk van vanavond. Wij die nu gered zijn door het bloed van onze Heer Jezus, die gekocht en vrijgezet zijn omdat Hij aan het kruis zijn leven gaf. Wij moeten leren dat onze God nog steeds, met alle liefde die ons tegenkwam en in alle genade die ons getroffen heeft, dat Hij nog steeds de Heilige is. Heiligt u, want ik ben heilig. En als de Heere verschijnt, en we roepen dat heel makkelijk, we zijn met z'n tweeën hier, of met z'n drieën, en wat twee of drie in uw naam, dan bent u. En de Heer zegt, maar als ik verschijn, besef je dan wel wie daar komt? Snap je wie er binnenkomt? Ik was behoorlijk gestreeld toen iemand me een keer vertelde. En als jij binnenkwam dan, dat ging niet over spreken in samenkomst, dat ging over de business waarin ik toen stond. Een beetje autoriteit was ik ook daarin en je probeerde dus misschien ook wel iets uit te stralen, want je moest toch wel je handeltje kwijt. Maar iemand zei dan zoiets. Nu, vergeet dit. Maar als de Heer er binnenkomt, dan komt er iemand binnen. Dat is niet de eerste de beste. Dat is de Heilige. Hij komt binnen. En hij zegt, pas op, kijk uit. Want ik ben niet de eerste de beste. En ja, dat willen we eigenlijk niet. Wij willen eigenlijk een beetje tutoyeren. Vroeger was het allemaal meneer, weet je wel. Tante Jantina van 15 achter de typemachine was juffrouw Sander. Ja, je waagde het niet om een voornaam te gebruiken. Dat kwam niet voor. Ja, oude man spreekt, ik weet het. En vandaag, ja, dat is de allerhoogste baas. Dat is Jack. Ik wil graag dat we beseffen dat in onze dagen het besef van de heilige God niet weg mag gaan. Maar dat zijn we een beetje kwijt, hè? Buurman, tof, hè? Misschien een klein verschilletje over wie de heg nu gaat knippen, maar voor de rest, oude jongens, krentenbrood. De heilige God. De Heere God zegt, ik ben de Heilige. Heiligt u. En Mozes moet de woorden van God aangeven. De berg wordt afgezet, zelfs als een dier met een voet de berg zou aanraken, zou dat dier al sterven. Kom niet te dichtbij. Kom niet te dichtbij. Nadert niet tot een vrouw. En dan zeggen we, nou, alsjeblieft, heeft dat er nou mee te maken? Dat past al helemaal niet meer in onze cultuur. Dat maken we zelf wel uit. Maar u moet het één keer eens gaan verbinden met 1 Korinthe 7 vers 15... Wat de Heere zegt, moest luisteren, je kunt wel een poosje niet tot een vrouw naderen om je aan het gebed te wijden. Niet te lang, want je kunt je toch niet onthouden, want dan loop je risico dat je gaat branden. Maar
Er zijn momenten dat je misschien eventjes op God mag concentreren. Dat zegt de Bijbel. Zelfs dit hoort erbij. Ja, wij vinden dit maar niks. Als dat dan een liefdevolle God is, een amicale God is, nou dat is hij ook niet. Hij is uiterst liefdevol, maar hij wil niet dat het verschil tussen hem en ons uit het oog verloren wordt. En dat is nog zo. Wees heilig, want ik ben heilig. Besef alsjeblieft wie ik ben. Toen Jozua het volk door de Jordaan mocht leiden, dat is vele jaren later, toen ging de ark voorop. En wat zegt de Heer? Moet je luisteren, er moet een afstand blijven tussen jullie en de ark. Er moet een afstand blijven van 2000 ellen, 1000 meter, een kilometer, opdat jullie de weg mogen weten. Je zou zeggen, nou als je nou toch de ark ziet, dan moet je er bovenop zitten, dan moet je gelijk in de voetsporen van die priester stappen en geen millimeter ruimte, want dan weet je goed de weg. Nee, zegt de Bijbel, precies de omgekeerde. Je moet 1000 meter afstand houden, opdat je de weg zult weten. Hetzelfde beginsel. Het blijft de heilige God. Hij blijft de verhevene. En wees nu voorzichtig. Heiligt u. Realiseer alsjeblieft wie de Heere is. Dat moet vandaag toch weer gezegd. Niet vanwege bangmakerij, want ik wil u niet onder een knoet, niet onder een juk, niet onder een soort natte deken zien te krijgen. En nu is de hele zaak weer helemaal kopschuw en weer naar beneden geploft. En ze mogen zich niet meer verroeren. Ze zitten al lekker nat onder de dekens. En ze doen niks meer. Ze doen precies wat de leiding zegt. Ik weet het. Daar is misbruik van gemaakt. Natuurlijk hebben de sekteleiders daar altijd misbruik van gemaakt. Die hebben altijd de wet gehanteerd, maar daarover straks nog. Dat komt u onmiddellijk hier aan gekoppeld. Die hebben altijd de wet gebruikt om zelf hun eigen imago en hun eigen gezag te vestigen. Hun eigen duimen naar beneden gedrukt. Het volk werd onderdrukt. Dat risico is er. Maar het risico van de andere kant is vele, vele malen groter. Als er geen gezag is, als er geen besef meer is van Gods heiligheid, dan is het risico van losbandigheid en ieder doet wat recht is in zijn eigen ogen vele malen groter. En we zitten met een gezagscrisis. Dat weet u, hè? Al die splitsingen, al die scheuringen die er zijn geweest in de loop van de eeuwen en in die laatste decennia, in de laatste 20 jaar... hebben hiermee te maken. Natuurlijk hangt overal een vrome vlag aan, dat weet ik. Aan de kruisvadersactiviteiten destijds in Israël hing ook een prachtige vrome vlag, maar het klopte van geen meter. Die vrome vlag zegt dus niks. Helemaal niets. De vraag is of wij nog wel aan de principes willen die God ooit heeft vastgelegd in zijn woord. Daar gaat het nu over. En de Heere daalt neer. De hele berg staat in brand bij wijze van een donkere wolk, een zware wolk. En de Heere daalt neer. Weet u dat de Heere altijd neerdaalt in een wolk? Weet u ook dat u in een wolk opgenomen wordt, de Heere tegemoet in de lucht? Weet u, als de Heer Jezus op de berg der verheerlijking is, waarschijnlijk de Tabor, dat daar in een zware wolk iets gaat gebeuren? Als het boek Ezechiël u iets laat zien van het voertuig waarmee onze Heer Jezus zich verplaatst, zijn vehikel, dat gepaard gaat met een zware wolk, altijd. Als de Heer neerdaalt, de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie, de Shechina, de heerlijkheidswolk. In die wolk zagen ze de heerlijkheid van onze Heer. En Mozes heeft als taak om het volk uit de lege plaats God tegemoet te leiden. En ik heb er heel lang over nagedacht. Nog een keer vandaag, tussen de bedrijven door. Maar ook al de vorige week, heel lang. Is het jouw opdracht, jouw taak, jouw motivatie ook, heb ik mezelf afgevraagd. Om het volk, ik wil me niet boven jullie zitten, om het volk uit de legerplaats God tegemoet te leiden. En dan kom je erachter dat je op alle mogelijke manieren kunt bezig zijn in het werk van de Heere. Ook voor eigen parochie preken, voor het eigen getal, dat kan allemaal. Ik weet waar ik het over heb. Je kunt trots zijn op de club die ontstaat door jouw activiteit. Je kunt op alle mogelijke manieren bezig zijn voor de Heer, maar misschien wel meer nog voor jezelf. Maar is het mijn verlangen om jullie, inclusief dato, tot God te leiden, dichter bij Hem te brengen? Ik dacht, dit is de beste kwalificatie van een werken voor de Heer. Wat je ook doet, dichter bij Hem brengen. Niet naar jezelf, niet naar onze club, niet naar onze theologie, niet naar onze waarheden, maar naar Hem. Dichter naar Hem gebracht. Als ik u vanavond meekrijg en u bent een beetje opgeschoven in zijn richting, dan kan ik janken van blijdschap. Dan kun je weer trots worden op wat ik dan in mijn nederigheid heb willen doen, hè, en heb gepresteerd. Die risico's die zitten erin. Maar ik wilde zo graag dat mijn hart, mijn denken zo is dat jullie iets opschuiven in de richting van de Heere God zelf. Dat deed Mozes, letterlijk. Een hele bijzondere ontmoeting. En dan gaat de Heere zeggen wie die is. Dan volgen die 10 geboden. De critici gaan onmiddellijk zeggen, ja, dat ga je, zie je wel, toch wel onder een enorme deken. En nu zitten we hier misschien met verschillende gedachten over de wet van de Heere. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb er zelf jaren onder gezeten. Elke zondagmorgen heb ik dit gehoord. En ik lees het nu voor, ik heb het voorgelezen, maar ik had het ook bijna kunnen voordragen. Zo vaak heb je het gehoord dat je het uit je hoofd kent. En dan kom je in een evangelische hoek, daar kwam ik ook terecht. En dan vroeg je van, lezen jullie de wet niet voor? Op zondagmorgen? Nee, wij verkondigen de dood van de Heer Jezus en we roepen halleluja. Nou, het zal wel zo zijn. Klinkt ook heel vroom. En dan blijf je hangen. Je hebt zoveel nieuwe dingen te ontdekken dat je misschien niet al te kritisch bent. En denk, ja maar hoho, hoe zit dat dan? En nog wat later komen er mensen binnen die zeggen, lezen jullie de wet niet voor? Dat is dezelfde vragen. En ik denk, ja, ik kan nog wel zeggen dat ik halleluja roep 's morgens, maar misschien is de vraagsteller daar niet helemaal mee tevreden. En dat is ook zo. En als ik nu de gemiddelde evangelische gelovige vraag van, hoe zit het met de wet? Christus is het einde voor de wet voor wie gelooft. Punt. Af. Dat is afgedaan. Daar hebben we niks meer mee te maken. Christus is het eind, staat in de Bijbel, letterlijk. Die hebben nog een mooie Bijbeltekst ook gevonden om te zeggen, hoho, Exodus 20 kun je net zo goed uit je Bijbel schrappen, want Christus is het einde van de wet voor wie gelooft. Kan dat? Nee, kan niet. Want uit het Nieuwe Testament blijkt notabene dat Jezus geen titel, geen jota, geen klein lettertekentje van de wet kan voorbij gaan. Helemaal niks. Er gaat niks af. En Paulus, die roept nog dat de wet heilig en goed is. En we roepen in koor dat het Oude Testament niet achterhaald is. Dat je het Oude Testament nodig hebt om het Nieuwe Testament te begrijpen. En omgekeerd. Dus je kunt helemaal niet zeggen dat het Oude Testament achterhaald is. En dat dus de wet achterhaald zou zijn. Door wat ook. En dat is ook niet zo. Dat is helemaal niet waar. Per se niet waar. Moeten we dan iedere zondagmorgen onder een deken komen van, nou, dan weet je weer, waar je zit en wie je bent. Nu voorlopig is jouw optimisme weer volledig de grond in geboord. Het is weer helemaal afgesmoord door de vochtigheid van zo'n deken. Ik snap het. Zo is het met mij gegaan. Ik kwam er nooit uit. En ik was dolgelukkig dat ik eronder vandaan was. En nu wil ik die mensen er weer onder zien te krijgen. Nee, zo niet. Maar ik wil u wel graag meenemen naar wat de Heere daarvan zegt. Bij mij is dat begonnen met de bestudering van Psalm 119. Dat heb ik al een keer vaker geventileerd in toespraken. Psalm 119, die weten wel, die hele lange psalm. 88 berijmde versen. Van 22 versen uit de Bijbel hebben ze 88 berijmde versen gemaakt. Nou, dat moet een goede dichter zijn geweest. Iemand die zoiets kan, dat is geweldig. 22 versen in Psalm 119. Waarom 22? Omdat dat de Hebreeuwse, het Hebreeuwse alfabet is. En het begint ook steeds met A, B, weet je wel. Dus het zijn gewoon 22 coupletten. Naar aanleiding van het Hebreeuwse alfabet. Je mag bijna zeggen de wet, maar dan van A tot Z. Weet je wel, van helemaal compleet. En de dichter van die bijzondere psalm, die u zo moeilijk vindt, die heeft toch gejubeld over de wet. Die heeft helemaal niet een soort sombere deken over zich heen getrokken en gezegd, dit is allemaal kommer en kwel. En je zit helemaal onderin. Die heeft gejubeld. Hoe lief heb ik uw wet en uw verordeningen en uw voorschriften. Het is allemaal geweldig en geweldig en geweldig. Die heeft het helemaal niet somber. En toen dacht ik, als het Oude Testament al zo over de wet spreekt, dan moet er met de wet ook iets aan de hand zijn. Iets wat ik nog niet heb. Ik ga nu wat anders zeggen. Ik ben tot de conclusie gekomen, broeder en zuster, ik richt me tot de gelovigen, dat de wet een openbaring is van de Heere zelf. Ik zei zo pas, en het allereerste begin, de Heere God laat een visitekaartje zien, geeft zijn visitekaartje af, zo u wilt, en laat zien wie hij is. En dat is nu precies wat hier gebeurt. De Heere zegt, ik zal laten zien wie ik ben. En de wet is niet bedoeld om kind van God te worden, om iedere keer weer een onvoldoende te krijgen of aan de wet af te meten of je al een 6 min of een 6 plus hebt. De wet is nooit gegeven om volk van God te worden. De wet is gegeven aan een volk van God om zegen van God te genieten. Niet om gelovige te worden, maar om als gelovige te bloeien. De wet is ook niet gegeven in Egypte. Ze waren immers al gaan schuilen achter het bloed van het geslachte lam. Ze waren al tot God gebracht. Op Arends vleugelen gedragen tot God gebracht. Ze zaten al bij de Heere. Ze hadden al die verlossingen meegemaakt. En al die handelingen van God gezien. En nu krijgen ze de wet erbij. Extra. En de Heere zegt, als je je daaraan houdt, dan weet je wie ik ben. En dan weet jij ook wie jij mag zijn. Zal ik het simpel zeggen? Met een tekst uit het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus zijn instructies geeft aan zijn discipelen. Die zogenaamde bergreden. We waren met een groep in Israël en we hebben opnieuw bij de berg van de zaligsprekingen. Matthäus 5, 6 en 7 en zo overwogen. Eventjes maar. Klein stukje. En we hebben gezegd, kijk eens, zalig zijn de armen van geest, zalig, 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 weet je, die zalig sprekingen en alles wat erop volgt, over de wet gaat het daar ook, Matthäus 5, de wet, over het vasten en over het bidden en over de verhoudingen, onderlinge relaties. Maar de Heer Jezus zegt, het is de discipel genoeg om te worden als de meester, Matthäus 10, 23 of 24. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. De meester, onze Heer Jezus, was daar aan het woord. Hij gaf les, de discipelen hoorden en zij krijgen te horen. Kijk eens, nu laat ik je zien wie ik ben, opnieuw zeg ik het. En ik laat zien hoe ik er in elkaar zit. Wie is die echte vredezichter? Dat is de makkelijkste van het spul. Ja, dat is de Heer Jezus natuurlijk. Zalig zijn de vredezichter. Wie is de reine van hart? Dat is er maar één natuurlijk. Dat is de Heer Jezus. Wie is degene die hongerde en dorstte naar de gerechtigheid? Dat is er maar één. Dat is de Heer Jezus. Wie is de arme van geest? Ja, dat zijn onze patiëntjes in het psychiatrisch ziekenhuis. Oh ja? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat is onze uitleg geworden. Dat is de makkelijkste route. Wie bukte zich? Wie schreef in het zand? Wie liet zich slaan? De Heer Jezus. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Uit al die opmerkingen in Matthäus 5, 6, 7, discipelschaptraining van de bovenste plank. Uit al die opmerkingen van de Heer Jezus blijkt maar één ding. Luister, dit is een discipel. En als je dat doet, dan word je als de meester. Ben je dan ook God? Nee, nee. Dan weerkaats je dat wat van God te kennen is. Discipelschap is worden als de meester. His master's voice. De stem van de Heere. laat weer klinken dat wat van de Heer. Dat is het Nieuwe Testament. Terug naar het Oude Testament, Exodus 20. Daar zegt de Heer: ik zal eens laten zien wie ik ben. Die 10 woorden laten zien wie de Heer is, wie Yahweh is. Om te worden als Hij. Om te zijn als Hij. Om te denken als Hij. Om te handelen als Hij. Niet om te verdienen, maar om te genieten en om te groeien. Daar zit het geheim. Daarom had Psalm 119, de dichter van die psalm, die werd zo lief. Daarom wilde hij zich zo graag verlustigen in al die voorschriften. Want dat betekende dat hij meer op Yahweh, op de Heere zou gaan lijken. En dat is ook precies de insteek van het Nieuwe Testament. We zijn het wat kwijt, want wij willen dit niet meer. Wij zijn zelf wet. We maken zelf wel uit wat we willen. Ja, nee, voor, achter. Niemand zal ons iets zeggen. Dat doen we allemaal zelf. Onze tijd is in ons nadeel. We hebben losbandigheid gekregen. Het spoort natuurlijk precies met wat ik al eerder zei. We zijn het gezag kwijt. We zijn eigenlijk kwijt het zicht op de Heer. Maar de Heer zegt: ik zal je laten zien wie ik ben. En die Yahweh, de Heer, ik zal zijn die ik zijn zal, de eeuwige trouwe, die laat zichzelf zien. En die Yahweh, waar de Bijbel het over heeft, is hoger dan alle anderen. Hij is uniek. Hij is majesteitelijk. Hij is met enorme eerbied omgeven en met donkerheid en met bazuinengeschal en met een enorme kracht. Wij weten eigenlijk niet over wie we praten. Nu wil ik het onmiddellijk doortrekken. De Yahweh die in het Oude Testament als de Heere naar ons toe komt, de Ik Ben, is in het Nieuwe Testament de Heer Jezus. Ongetwijfeld, zonder enige schroom, mag ik dat zeggen. Weet u wie u verlost heeft? Weet u wie voor u de schuld betaald heeft? Weet u wie voor ons aan het kruis wilde hangen? Weet u wie voor u de allerdiepste, de allermoeilijkste route wilde gaan? De echte Via Dolorosa, de echte weg van het lijden. Wie was dat? Dat was de Heer Jezus. Ja, dat is geen martelaar. Een soort veredelde martelaar van onze dagen of zo. Noem maar een paar namen. Het was Yahweh zelf. Ik ben de goede herder. En de Ik Ben geeft zijn leven voor zijn schapen. En jullie zijn mijn schapen. Ik ben Yahweh zelf. Ging zo ver dat hij jou en mij wilde vrijkopen voor altijd. Dat is de Heer Jezus. En om nu eens te proberen die Ik Ben een beetje te zien, te leren zien, begin ik eens van achteren naar voren. Niet omdat ik ineens Hebreeuws wil gaan lezen, maar gewoon om het makkelijk te maken. Het 10e gebod: niet begeren. Nog iets dat van uw naaste is, wat het ook is. Dienstmaagd, vul in. De Heer Jezus begeert niet. Afgezien van de praktische dingen. Hij heeft alles, maar dat komt nog een keer straks. Maar hij begeert ook niet. Hij die rijk was, is om ons het willen arm geworden. Om ons die arm waren rijk te maken. Gij zult niet begeren. Is er één geweest die zich verlaagd heeft tot het niveau van de allerkleinste poppetjes? Hij. Ik doelde zo pas al even op die armen van geest. Wie was dat? Wie heeft als de leraar ter gerechtigheid, zo wordt de Heer Jezus genoemd in de Bijbel, wie heeft zich verlaagd tot die kleuterklas waarin wij zaten? Hij. Als ik met mijn kleinzoontje van 3 praat, dan gaat dat anders dan met een kleinzoon van 20. Dat kan inmiddels. Maar dat heb u ook. Maar de Heer Jezus heeft met die kleutertjes die hier op aarde rondstapten en die wel een grote mond hadden, En misschien ook wel een aardig woestijnkameeltje onder zich hadden. Heeft met die kleine kleutertjes willen praten. Maar heeft hij ooit een goed gesprek op zijn niveau kunnen hebben met ons? Met ons soort mensen? Met niemand. Jij snakt soms naar een goed gesprek met een paar vrienden. Die ook van jouw niveau zijn. Met wie je echt kunt debatteren. En kunt doordenken over een aantal onderwerpen. Dat is prachtig. Als je het alleen maar met de buurman moet hebben over de suiker. Die bij Aldi weer goedkoper is dan bij de Lidl. Ja, dan denk je, ja, is dat nou mijn niveau? Ik gun het u hoor. Maar ik noem het als voorbeeld. Sorry voor dat voorbeeld. Maar je snapt het wel. Maar zou je niet met een paar vrienden of met iemand willen doorpraten over de meest mooie dingen uit de Bijbel? Gewoon doordenken. Gewoon. Dat is schitterend. Dat kan in een samenkomst al niet. Je kunt niet alles denken. Dat kan in de studeerkamer wel, maar dat kan niet in een samenkomst. Maar nu de Heer Jezus, die met God de Vader altijd een goed gesprek had. Ik zeg het even zo hoor. En de Heilige Geest was daarbij en ze hebben plannen uitgedacht die wij niet eens kunnen bevatten. Dingen die te hoog voor ons zijn. Onuitsprekelijke woorden. Daar. Een mens niet geoorloofd uit te spreken. Geweldige dingen hebben ze daar overlegd. En dan komt hij hier. Ja. Ze snapten hem niet. Ook Jozef en Maria snapten hem niet. Toen hij 12 was, snapten ze er geen biet meer van. Waarom bent u niet gehoorzaam? Weet je wat? Vragen, vragen, vragen. Niemand snapte hem. De fariseeën, de knappe koppen van die tijd, de theologen uit die tijd, de professoren. Nicodemus, de leraar. Ja, ja, alsjeblieft. Gamaliel. Ze snapten hem niet. Gij zult niet begeren. Is er één geweest die dat liet zien? Ja. U kunt 100 keer zeggen, dat hoefde ook niet. Want hij had het al. Dat klopt. Maar hij, de Heer Jezus, hij was zo. 9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Waarom zegt hij dat? Omdat hij waar is. Omdat hij de waarheid zelf is. Bij hem is geen spoor van valsheid. Van vals getuigenis. Hij is de echte. De weg. De waarheid en het leven. Wat ik van de Vader gehoord heb, dat zeg ik. Hij is de waarheid zelf. En stel nu dat je die laatste beide dingen zouden oppakken. En je zou zeggen, we zijn geweldig gezegend. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. We hebben alles. Esau zei tegen Jacob op een bepaalde dag, ik heb veel. En Jacob zei, ik heb alles. Dat was toen al een soort woordspelletje tussen die twee. Maar wij vandaag, gezegend met alle geestelijke zegeningen, we hebben alles. En we zijn echt. We zijn echt. Geen blabla toestanden. Geen overdreven gedoe. We zijn echt. Het kan wel te hoog zijn voor de een. Maar we willen wel echt zijn. We willen transparant zijn. In de toekomst zal de straat van dat nieuwe Jeruzalem transparant zijn. De hele wandel. Laat ik zeggen. Al wat er aan wandel is. Wat er aan openbaring is van movement. Dat is transparant. Dat is doorzichtig. Dat is helemaal doorzichtig. Daar kun je dwars doorheen kijken. Nou. Ja, daar kunnen ze in de Tweede Kamer ook wel wat van leren. Vond ik gisteren. Ze zijn allemaal bezig om vlooitjes te vangen. En ze hebben heel wat gevangen. Het zijn net apen die. Sorry hoor. Die elkaar op een of andere manier bespringen. En zeggen van. Laat me nog een vlooitje bij je wegpikken. Maar het is niet transparant. Want je weet niet eens waarom ze het precies doen. Hij is echt. Geen vals getuigenis. Gij zult niet stelen. Zou de Heere stelen? Ik hoor het wel eens. Mensen zijn een beetje boos en zijn geliefde ontslapen. De Heere God, u hebt hem gestolen. Alsof de Heere God je wil sarren, wil plagen. En het allermooiste van jou wil meenemen. Alsof hij iets wegsteelt.
Hij zegt al eerder in hoofdstuk 19, alles is van mij. Alles is van mij, alles is van mij. Je zult niet stelen. Nee, de Heer Jezus heeft niet gestolen. Hij heeft de schuld die ik had betaald. En meer dan dat. Ik heb dat al vaker uitgelegd. Hij heeft mijn 100% schuld betaald plus 20% extra. Hij heeft alles voor mij in orde gebracht. Gij zult niet echt breken. Hij houdt zich aan de verbonden. Hij houdt zich aan dat wat hij heeft toegezegd. De Heere is zo. Het oude verbond, het nieuwe verbond. Heeft God ooit gezegd, Israël, en nu is het over. Nu stop ik met alles wat ik ooit toezegde. Kun je op grond van wat dan ook zeggen dat God gestopt is met Israël? Dat is wel gezegd in de kerk. Men heeft gezegd, de kerk is in de plaats van Israël gekomen en de toezeggingen, inclusief dat punt echt breken. De Heere God zou dan de relatie met Israël verbroken hebben. Kan dat? Dat kan helemaal niet. Nog sterker, hij haat dit. Hij haat de echtscheiding. We passen het altijd toe op huwelijk A en B. Maar het gaat vooral om Gods toezegging ten aanzien van Israël. Ik heb met jullie een afspraak. Ik heb met jullie een verbond gesloten. En jullie zijn mijn vrouw, zegt de Heere God van Israël. En ik ben jullie God, maar ook jullie man en jullie maker. Je kunt van mij niet verwachten dat ik stop met jullie. Dat kan helemaal niet bij mij. Dat past helemaal niet bij mij. Voelt u hoe zo'n stukje, gij zult niet echt breken, dat niet alleen een soort waarschuwende vinger is naar ons toe, ook wel, maar dat het ook vooral is een openbaring van wie hij zelf is. Gij zult niet doodslaan. Natuurlijk niet. De Heer wil niet dat we sterven. Hij wil dat we leven. Want hij zelf is leven. En je moet niet het leven wegnemen, je moet het leven geven. Hij zelf is degene die leven geeft. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Hier uw vader en moeder. De Heere God zelf heeft in de schepping verhoudingen gelegd van vader en moeder, van gezin. En we zijn er ook een beetje aan het ontgroeien, want er moeten nu alternatieve vormen komen. Van alles is aan de orde geweest en nog aan de orde. Maar de Heere wil duidelijk maken dat bij hem normen zijn, dat er geborgenheden zijn. Want hij zelf heeft geborgenheden. Hij wil dat wij in het huis van de Vader zijn. En hij wil dat wij de liefde van hemzelf zullen ervaren. De moeilijkste tekst is natuurlijk gedenk de Sabbatdag. Daar is zoveel over te doen geweest en nog. Vandaag is er een hele beweging gaande, ook binnen de evangelische en reformatorische, om dan toch maar weer terug te keren naar de Sabbat. Mag wat mij betreft. U hebt toch Sabbat, zaterdag vrij. Dus toch geen probleem. Dat gras maaien kan vrijdagavond ook wel. Maar we moeten oppassen dat we weer in een gebodssfeer terechtkomen. Maar de Heere bedoelt het anders, denk ik. De Heere God zegt, moest luisteren, ik heb de aarde, de hele schepping in 6 dagen voltooid. En de 7e dag rustte ik. Dit moet je vasthouden. Dit is een beginsel. En de 6 dagen zijn bijna voorbij. Want die 6 scheppingsdagen staan voor 6 periodes van 1000 jaren. En er volgt nog 1 periode, die toevallig ook nog 1000-jarig Frederijk heet. Er volgt nog 1 periode van 1000 jaar. En u zit op 7 periodes van 1000 jaar in totaal. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Houd er rekening mee, er komt een moment dat God gaat rusten. Dan is de Satan gebonden. Dan is de vrede alom. Dan zijn de vruchten niet te tellen. Dan is de stroom overweldigend. En dan is de zegenstroom buitengewoon. Die dag komt. Gedenk de Sabbatdag. Maar we zien kans om dit zo te versmallen en zo te verkleinen. Dat we denken, ja maar Heere God. Dat betekent dus dat ik vandaag het licht niet mag aandoen. Of zoals de Sabbat in de Joodse gelederen dan is. Je mag dus geen. Je mag niet op die knop van de lift drukken. Hè. Je bent in een hotel met 12 etages. En ja, je moet dus op Shabbat dan naar nummertje 11 en via de trap is een beetje problematisch. Ja, maar ik mag niet op die knop drukken, want gedenk de Sabbatdag, daar sta je dan. Maar goed, de elektronica kwam ons te hulp, dus ze hebben dus zo geprogrammeerd dat ding op vrijdagavond klok, zeg maar, 7:30. Dan begint hij met alle etages en alle weer naar beneden. Dus je stapt gewoon in en je komt vanzelf op de goede etage uit en dan stap je uit, dat mag wel.
Ik noem dit voorbeeld om te zien hoe je hierin kunt verzuipen. Want dat is het in feite. Je kunt dat prachtige plan van God, 6 dagen plus de 7e dag, ineens versmallen tot een lift. En de Heer Jezus, u weet het, heeft constant gebotst met deze dingen. De wonderen die hij deed waren vooral op Sabbat. In de samenkomsten, daar zijn de wonderen gebeurd. En er liep een man, ja, neem uw bed op en wandel. Nou, daar liep hij. Nou, mocht natuurlijk niet. Had nooit gemoeten, had nooit gemogen. Dat kan toch niet? Altijd botste hij op Sabbat. Heb u dat niet gelezen? Wie van u maakt niet? Wie van u doet dat niet? Weet je, iedere keer komen we daarop terug. En ik wil heel voorzichtig zijn. En ik wil niemand tegen de schenen schoppen. Ook die mensen die denken dat we de Sabbat alsnog zouden moeten houden met een aantal voorschriften. Dat wij doorschieten naar de andere kant is helder. Dat is ook niet goed. Maar terug naar een soort wettisch kader van dan mag je dit niet en dan mag je dat niet. Dat klopt niet. Gedenk de Sabbatdag. Voor mij is dit zo'n openbaring geweest. Dat zegt Heer Jezus, wat schitterend. 6 dagen en die 7e dag. Toen heb u 6 dagen alles gecreëerd. En de 7e dag heb u rust gehad, heb u genoten. En die dag, die 7e dag die nog komt, die 1000 jaren duurt, die dag wordt in de Bijbel nog weer de Shabbat van de rust genoemd. In de brief aan de Hebreeën. Die komt nog. De Shabbat van de rust. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Wordt het niet tijd dat we Maranatha-christenen worden? Dat we uitzien naar het moment waarop de Heer Jezus hier op aarde is en God rust van zijn werken? Wordt dat niet tijd dat we dan zeggen, Heer Jezus, dan buigt elke knie voor u. Dan beleidt elke tong dat u de Heer bent. Dan gaat het gebeuren, dan gaat het pas echt wat worden. Dat komt, die dag. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Daar richten we ons op. Daar zijn we op gefocust. Heer Jezus, u de eer, u de glorie en God zelf alle lofprijs. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. En wie zijn naam niet... Ik ben van achteren naar voren bezig. Gij zult de naam van de Heere God niet ijdel gebruiken. Je moet dus niet de naam van de Heere God zomaar als etiket gebruiken. Je kunt niet zeggen, ik draai een aantal etiketten aan mijn computer en dat plak ik dan gewoon overal op. Werk des Heren. Of in de naam van de Heere. Ik heb heel wat profetieën horen uitspreken in de naam van de Heere, waarvan ik dacht, nou, ik weet niet eens of het wel profetie is. En ik weet ook niet of de Heere dit wel zo bedoeld heeft. Nou goed, dat kan ik toch misschien op afstand nooit beoordelen. Hoef ik ook niet, want de Heer heeft me niet geroepen als een soort controleur voor de profetieën. Maar ik wil wel voorzichtig zijn. Je moet niet zomaar in de naam van de Heere iets doen. Want als dat wel gebeurt in het Oude Testament, dan ging het soms helemaal fout. En de Heere zal niet onschuldig houden. Dat weet u, hè? Hij is de Heilige. Je moet voorzichtig zijn. Je moet niet zomaar wat zeggen. En je moet hem niet imiteren. Je moet dus niet een gesneden beeld maken. Dat hebben ze wel gedaan. Direct na dit moment hebben ze al een gouden kalf gemaakt. Het ging gelijk mis. Ze hebben hem gelijk uitgeprofileerd en uitgetekend. En de Heer bedoelt, moet je niet doen, moet je afblijven. En hij zegt, geen andere goden voor mijn aangezicht. Ik ben de enige. Ik heb ze nu alle 10 gehad van achteren naar voren. En ik probeer het duidelijk te maken dat dat allemaal kenmerkende dingen zijn van hemzelf. Hij is de enige. En hij kan niet uitgetekend worden, want dat kun je niet. Je kunt niet zeggen, zo is onze God. Je ziet maar een fractie van hem. Je weet maar een niemendalletje van hem. En dat kleine beetje wat je van hem ziet is nu al tot verwondering komend. Maar dit is zo geweldig. Hij is zo groot en zo overweldigend dat je moet inhouden. Heb je zo die 10 geboden op een rij? Luister dan nog een keer naar dat cd'tje. Koop het dan maar voor deze keer. En vraag de Heere, Heere, wilt u zichzelf hierin aan mij openbaren? Hij wil zich laten zien. Hij wil laten zien wie die is. En hij zal duidelijk maken hoe geweldig hij is. Het volk zag en hoorde en stond op enorme afstand. Was bang en was angstig. Ik snap dat. Want als de Heere zich laat zien, wie kan bestaan? Heere, ach, wie kan bestaan? En de Heere zegt, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. En de Heere spreekt over het altaar. Voor mij is dat een bijbelstudie geweest van jaren terug. En ik dacht, dit is nu, yes. Toen ik dit een beetje zag, een klein beetje. En ontdekte wie de Heere is. En ook zag hoe de reactie van dat volk was van, oh Heere, alsjeblieft. Mozes, praat u maar met de Heere God, maar laat ons te buiten. Want dit is te angstig voor ons, dit gaat te ver. En dan zegt de Heere, en ik heb een plek waar ik kan staan en zegenen. En dat is het altaar. Lieve broeder en zuster. De Heere heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Het altaar. Waar het offer gebracht is. Zal ik het anders zeggen? Het kruis van de Heer Jezus. En dat altaar moet je niet gaan bewerken met je houweel. Dat moet je niet gaan fatsoeneren. Dat moet je niet van denken, nou dat kan van ander materiaal ook wel. En als je dat doet, dan moet je dat maar gaan bewerken. Nee, dan moet je met je vingers afblijven. Dat moet je helemaal laten staan. Dan moet je niets aan fatsoeneren. En dan moet je ook geen hulpmiddelen voor gebruiken om naar boven te klimmen. Want dan zie je alleen maar wie je zelf bent. Je eigen schaamte wordt zichtbaar. Dat is de taal. En ik hoop dat die taal overkomt. Dat het zo geweldig is om de Heere te zien. Om de Heer Jezus te zien. Om het offer te zien. Om de plaats te zien waar God kan staan en zegenen. Welke plaats? Het kruis. Het kruis van de Heer Jezus. Het altaar aller tijden. Daar heeft de Heer Jezus zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. Daar kan God staan en zegenen. Ik klem mij daarom vast aan dat ruwhouten kruis. Dat kruis is voor mij altijd lofzang waar. Daar wil ik zijn. Daar wil ik de Heer Jezus huldigen. Daar wil ik hem prijzen. Daar wil ik zijn. Heer Jezus, dank u wel. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. In de toekomst staat er in Jeruzalem een tempel. En in die tempel een altaar. En op dat altaar worden offers gebracht. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Wat gebeurt er dan? Zegenstroom voor iedereen. Een tempelweek, schitterend. Een zegenstroom. De boom des levens daar. Het kruis van onze Heer Jezus. Bent u nu nog bang voor God? Bent u nog bang voor die God die zegt, ik zal je laten zien wie ik ben? Maar laat die God dan zien, en nu ben je zo op afstand gezet, nu ben je zo bang voor mij, daar laat ik je. Nee, zegt de Heer, ik heb een plaats waar je heel dichtbij kunt komen. Waar je kunt zien wie ik ben. Ik liet zien wie ik was, maar ik laat zien dat ik een plaats heb waar ik kan staan en zegenen. Het altaar, het offer, de Heer Jezus, het kruis van Golgotha. Daar knielen, daar buigen, daar jubelen, daar de Heere prijzen. Dit kruis omvatten en hem daarvoor bedanken. Dat is de insteek van Exodus 19 en 20. En u snapt, in de toekomst, ik heb in het begin al gezegd, deze twee hoofdstukken zijn ook een profetisch vergezicht naar de toekomst. In de toekomst zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Waar kom je dan uit? Ja, bij het kruis. Kan niet anders. En daar zal een zegenstroom zijn. Jazeker. Daar ontspringt de stroom van levend water. De rivier. Daar ontspringt het. Bij het kruis van de Heer Jezus. En in de toekomst zal er zelfs vis zijn in de Dode Zee. Ik heb nu weer gekeken, er waren geen vissers bij de Dode Zee. Niks te verdienen. Maar dan wel. Overal waar die stroom komt, is herstel. Zegen. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Letterlijk. Het kruis. En letterlijk straks het altaar in Jeruzalem op de Tempelberg. Daar gaat het gebeuren. Als je nu Exodus 19 en 20 nog een keer leest, dan denk je, dit is mooi. Dit is mooi voor mijn hart. Ik hoef niet bang te zijn voor die Heere God. Ik krijg wel respect voor hem. Wel vrezen des Heeren. Dat is niet bang zijn voor. Dat is eerbied hebben voor. Dat is respect hebben voor. Dat wel. Maar de angst is weg. En de Heer Jezus is de zegen. De bron van zegen. En ik ben blij met hem. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor uw Zoon. De enige die telt. Uw alles, uw welgevallen. Hij is het die de bron van zegen is. En hij zal ook in de toekomst de bron van zegen zijn. We danken u voor het geweldige van uw Zoon. We danken u voor wie hij is voor u. Maar ook voor wie hij is voor ons. Vader, u hebt uzelf laten zien. Ook in Exodus 19 en 20. U liet u ons zien hoe heilig u bent, hoe verheven u bent, hoe vol majesteit u bent. En u liet zien dat u een plaats hebt waar u staat en zegent. En dat blijkt het altaar te zijn. We hebben het niet bedacht, Vader. We hebben het niet uitgevonden. We hebben het er ook niet ingestopt. U liet het opschrijven. En we willen u danken dat u ons zo wilt bemoedigen door deze dingen. Zo wilt laten zien wie u bent, opdat we ook weer kaatsen wie u bent. Wees heilig, want ik ben heilig. Dan zullen ook wij een stuk van die heiligheid tonen, stralen. En misschien ook aan andere mensen laten zien wie de Heer Jezus is. Wilt u ons zo genade geven om dit stukje te begrijpen? En dat wilt u doen door uw Heilige Geest. U wilt door uw Heilige Geest dit in ons hart leggen en dit ook gebruiken in onze levens. We willen u zo danken en prijzen voor alles wat u hebt gedaan en nog doet. We prijzen u. Amen.